We willen vandaag stilstaan bij dat gedeelte dat tot ons komt vanuit 1 Timotheus 3. En dat is dan ook vanmorgen de schriftlezing. 1 Timotheus 3, vanaf vers 1 tot en met 16. 1 Timotheus 3, in haar geheel.
Dit is een getrouw woord. Zo iemand tot eens opzienersambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Een opziener dan moet onberispelijk zijn. Ener vrouwe man, wakker, matig, eerbaar, gaarne herbergende, bekwaam om te leren, niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuil gewinzoeker, maar bescheiden, geen vechter, niet geldgierig, die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende, met alle stemmigheid. Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorg dragen? Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worden en in het oordeel des duivels vallen. En hij moet ook een goede getuigenis hebben van degene die buiten zijn, opdat hij niet vallen in smaadheid en in de strik des duivels. De diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn, niet tweetongig, niet die zich tot veel wijns begeven, geen vuil gewinzoekers, houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. En dat deze ook eerst beproefd worden en dat ze daarna dienen, zo zij onbestraffelijk zijn. De vrouwen insgelijks moeten eerbaar zijn, geen lasteraarster, wakker, getrouw in alles. Dat de diakenen ener vrouwen mannen zijn, die hun kinderen en hun eigen huizen wel regeren. Want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelf een goede opgang en vele vrijmoedigheid in het geloof, hetwelk is in Christus Jezus. Deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen, maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren, hetwelk is de gemeente des levende Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid, en buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.
Geliefde gemeente, een van de grote generaals die leiding gaf in de Tweede Wereldoorlog aan het leger van de geallieerden was Bernard Montgomery. Een Engelse generaal die zijn sporen had verdiend in het strijden tijdens de Eerste Wereldoorlog, ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij gaf samen met Dwight Eisenhower leiding aan de grote operatie Overlord op D-Day. En deze generaal wist heel goed te vertellen welke capaciteiten en welke eigenschappen een leider moet hebben. Een leider, zo zei Montgomery, moet altijd het grote doel voor ogen houden. Hij moet zich niet laten afleiden door kleinigheden en details. Nee, hij moet zich richten op die grote stip aan de horizon. Hij moet besluitvaardig zijn, hij moet doortastend zijn, hij moet durven besluiten te nemen. Ja, die eisen stelde deze generaal aan een leider. In ons gedeelte, we hebben het gelezen met elkaar, worden er ook eisen gesteld aan leiders. En we hopen te zien en we hopen te horen wat voor eisen dat zijn. En daar willen we dan vanmorgen ook bij stilstaan. Bij een gedeelte van de schriftlezing die we vanmorgen hebben gelezen. namelijk alleen de eerste drie verzen. Ik moet me daar vanmorgen toe beperken, de eerste drie verzen, en dan hopen we vanmiddag het vervolg van dit hoofdstuk met elkaar te overdenken. De eerste drie tekstverzen vormen dus het uitgangspunt voor de verkondiging van vanmorgen. En ik schrijf als thema boven de verkondiging: ambtelijk werk, voortreffelijk werk. Ambtelijk werk, voortreffelijk werk. En we letten op twee gedachten. Allereerst hoe een ouderling, want het gaat hier over opzieners, over ouderlingen, hoe een ouderling wel moet zijn. Dat zijn de eerste twee verzen die we hopen te belichten. Hoe een ouderling wel moet zijn. En in onze tweede gedachte, hoe een ouderling niet moet zijn. Dat is het derde vers. Dus allereerst hoe een ouderling wel moet zijn, en in onze tweede gedachte hoe een ouderling niet moet zijn, en dat alles onder het thema ambtelijk werk, voortreffelijk werk. Ja, de laatste keer hebben we gehoord dat Paulus zich richtte tot de vrouwen in de gemeente. Paulus deelde ons mee hoe een vrouw zich moet verzieren, hoe ze zich moet tooien wanneer ze naar Gods huis gaat. We hebben ook iets gehoord over de plaats van de vrouw. En we hebben heel duidelijk tegen elkaar gezegd, dat heeft niet te maken met dat een vrouw anders van waarde is dan de man, maar ze heeft een andere rol van de Here gekregen. En nadat Paulus heeft gesproken en geschreven over de vrouw, richt hij zich opnieuw tot de man, tot de mannen in de gemeente. Hij schrijft in ons hoofdstuk over wat wij noemen in onze tijd ambtsdragers. En ik heb wel gedacht, moeten we dit hoofdstuk nu uitvoerig gaan behandelen op een zondag als deze? Komt dit de hele gemeente toe? Maar ik ben van mening, gemeente, dat we hier allemaal wel mee zijn gediend. Ook met dit hoofdstuk. Calvijn heeft een aantal preken nagelaten over 1 en 2 Timotheus, die zijn ook uitgegeven. En hij zegt daarin dat ook dit gedeelte van belang is voor de hele gemeente. We kunnen er allemaal lessen uit halen. En zeker, ambtsdragers zullen zeker lessen kunnen halen uit dit gedeelte, maar ook voor de gemeente is dit van groot belang. Want Gods woord schrijft tenslotte ook over het ambt van alle gelovigen. En daarom gelden de eisen die hier gesteld worden wel allereerst voor ambtsdragers. Maar de eisen gelden ten diepste ook voor degenen die de Here mogen dienen, die de Here mogen kennen. En wanneer we de Here nog niet oprecht kennen, dan geven de Here dat de boodschap van vandaag ons daar mag brengen, aan zijn gezegende voeten. Paulus schrijft dus in dit gedeelte over opzieners. Paulus heeft de gemeente van Efeze gesticht. Paulus heeft een aantal jaren in de gemeente van Efeze gewerkt, zo'n 3 jaar in totaal. Toen zijn er ook opzieners aangesteld in die gemeente, maar we weten al met elkaar, dat hebben we eerder gezien, dat er ook dwaalleraren waren in die gemeente, die een dwaalleer als het ware in wilden brengen in die gemeente. En het lijkt erop dat Paulus nu opnieuw wil wijzen op het grote belang en op de hoge betekenis van goede opzieners, ouderlingen. Dat is de achtergrond van dit gedeelte. En dan gaan we met elkaar naar de tekst, vers 1. Paulus schrijft daar in vers 1, dit is een getrouw woord. De hele Bijbel is betrouwbaar. Alle woorden van God zijn getrouw. God is een waarmaker van zijn woord. Hij doet niets van zijn woord af en daarom mogen wij ook niets van zijn woord afdoen en toedoen. Maar Paulus wil als het ware zeggen, wat ik nu ga schrijven is opnieuw van het grootste belang. Het is belangrijk wat ik nu ga zeggen, het heeft een grote betekenis wat ik nu ga schrijven. Dit is getrouw. Er zijn wel uitleggers die dat betrekken op het voorgaande. Wij geloven met andere verkladers dat het betrekking heeft op datgene wat nu volgt. Dus wat ik nu ga zeggen, zegt Paulus, is een getrouw woord, is een betrouwbaar woord. Daar kun je op leunen, daar kun je op steunen, daar kun je je voeten op zetten. Wat is dat dan voor betrouwbare woord? Wel, zo iemand tot eens opzienersambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Het gaat hier dus over een ambt, zo noemt Paulus het hier, van een opziener. Het woordje opziener staat in de Griekse taal het woordje episkopes. En dat betekent eigenlijk iemand die heerst over een ander. Het woordje bisschop is ervan afgeleid. Dan moeten we niet meteen denken aan de Romeinse kerk met bisschoppen en bisschopsgewaden. Nee, het gaat over iemand die in de gemeente van Christus leiding heeft over anderen. Het woordje ambt is hier wel toegevoegd, zo hebben de Statenvertalers het vertaald. Maar dat ligt eigenlijk opgesloten in dat woordje episcopes, overste. En wij begrijpen wel vanmorgen met elkaar, gemeente, dat het van belang is dat de gemeente van God wordt geregeerd. Dat daar leiders over zijn gesteld. In het maatschappelijke leven, in het bedrijfsleven, op scholen, maar ook in de gezinnen moet leiding gegeven worden. Dat is nodig. God is niet een God van wanorde. God is een God van vrede, zegt Gods woord. Het heeft God behaagd om ook orde aan te brengen in zijn kerk, in zijn gemeente. En daar horen ook leiders bij. Maar, ik haast me wel te zeggen dat wij niet te werk moeten gaan als leiders van een gemeente als een CEO. Als een grote baas. Als iemand die met een dominante manier met de vuist op tafel slaat. Daarom gebruikt de Bijbel ook voor geestelijke leiders het woord poimen. Dat zijn herders. Kijk, en dat is een prachtig beeld. Want we weten dat een herder tactvol en zorgzaam en liefdevol en toegewijd met de kudde te werk gaat. Nou, dat beeld moeten we maar vasthouden als het gaat om geestelijke leiders. Episcopes, poimen. Leiders van de gemeente waar Paulus op wijst. Ook op een andere plaats in Gods woord. En dan zegt Paulus, het is een getrouw woord, dat wanneer iemand zo'n leiderspositie begeert in de gemeente van Christus, ja, dat die een treffelijk werk begeert. Voortreffelijk werk. Uitmuntend werk. Dat is in de tijd van Paulus allerminst vanzelfsprekend, want christenen werden in deze tijd vervolgd. Ze werden naar het leven gestaan. En we kunnen ook wel met elkaar aanvoelen dat wanneer christenen worden vervolgd, dat ook de leiders van gemeenten een kwetsbare positie hebben. Want wanneer een leider geraakt kan worden, dan worden er velen geraakt, dan wordt de hele gemeente geraakt. En het was zelfs zo, en dat schrijft ook Calvijn, om hem nog een keer te noemen, dat wanneer iemand ambtsdrager wilde zijn in de gemeente van Christus, dat hij bereid moest zijn tot de galg. Zo ver ging het. Daarbij komt dat christenen doorgaans niet vermogend waren. Christenen waren vaak arm en daarom was een leidinggevende positie ook helemaal niet een positie die veel mensen benijden. Het was vaak ook niet vermogend, iemand die diende in de dienst van de Heere. Dus wanneer Paulus hier zegt, het is voortreffelijk werk, dan wil hij als het ware onderstrepen, ondanks dat u dat misschien niet hoog aanslaat, is het toch een getrouw woord als iemand dient in het koninkrijk van de Heere als een opziener. Dan is dat voortreffelijk werk. Ja, het woordje voortreffelijk wat Paulus hier gebruikt is afgeleid van het woordje kalos. Heeft al vaker geklonken vanaf de kansel. Dat betekent eigenlijk hoogstaand werk. Uitmuntend werk. Werk dat hoog geacht en hoog geëerd moet worden. Waarom? Waarom moet dat hoog geëerd worden? Als je er niet rijk van wordt. En als je daardoor de dood ingebracht kan worden in de tijd van Paulus. Waarom is het dan toch voortreffelijk werk? Waarom moeten we het dan hoog aanslaan vanmorgen met elkaar? Wel omdat het de Heere behaagt om zijn gemeente te bouwen door middel van het ambtelijke werk. Christus zegt het in Mattheüs 16, ik zal mijn gemeente bouwen en daar wil hij nu mensen voor gebruiken. Ik heb het vaker gezegd, geen engelen, zelfs niet Gabriel of Michael, grote engelen die dienen voor de Heere. Geen wonderlijke mensen, nee, De Heere gebruikt heel eenvoudige, vuilbare, zondige mensen. En Cotton Mather, een Amerikaanse puritein, heeft gezegd, het zal in de eeuwigheid bewonderd worden. Dat God mensen in dienst neemt om zijn koninkrijk uit te breiden. En dan gaat het, wanneer het gaat over dat voortreffelijke werk, wel om werk. Wil ik ook een streepje onderzetten vanmorgen. Ambtelijk werk, broeders, is geen ontspanning. Paulus gebruikt in 1 Thessalonicenzen 5 een woord, het woord arbeiden, dat wijst op zwaar werken. Op ploeteren. Werk dat uitputtend kan zijn. Dat veel van een mens vraagt. En onlangs was er een broeder die zei, toen ik pas in de kerkenraad kwam dienen, toen dacht ik, waar mag ik mijn briefje met uren inleveren? Ja, en dat is wel een gedachte die begrijpelijk is. Want ambtsdragersgemeentes, ze maken heel wat uren. Echt. Veel huisbezoeken. Veel vergaderen. Het gaat echt niet altijd over geestelijke dingen. Het gaat soms ook over beleidsmatige zaken. Vaak zelfs. Het gaat soms door tot in de kleine uren. En als ik persoonlijk mag zijn, het begint vaak in de vroege uren. Het vraagt ook veel van onze vrouwen, van het gezin. Het is werk. Het is werk. Maar, zo zegt Paulus, het is wel voortreffelijk werk. Het is uitmuntend werk. Het is prachtig werk. En daarom spreekt hij ook over lust. En heeft hij het ook over begeren. Ja, dat is wel belangrijk. Dat we er lust toe hebben. Dat we dat ambt ook begeren. En dan kan het niet zo zijn, gemeente, dat iemand zich tot het ambt geroepen weet, omdat een ander dat tegen hem zegt. Dat hij dat moet gaan doen. Dat een ander zegt, ja, ik geloof dat dat voor jou is weggelegd, dat dat de weg van de Heere voor jou is. Het kan zelfs zo zijn dat iemand daar misschien een prachtige tekst voor heeft gekregen. Nee, die begeerte en die lust is een persoonlijke zaak. En als ik dan iets mag delen vanmorgen, ik denk dat het past in deze dienst. Ik heb zelf ook lang geworsteld over mijn roeping. Ik heb toen wel eens advies gevraagd, onder andere bij dominee Roos, P. Roos. En die drukte op mijn hart, je moet ervoor ingewonnen worden. Je moet oprecht door de Heere ingewonnen worden voor het ambt. En dat heeft de Heer, en dat zeg ik in dankbaarheid, ook gedaan in mijn leven. Nu, Paulus zegt het. Het is een getrouw woord dat wanneer iemand die lust kent en die begeerte heeft, dat hij voortreffelijk werk begeert. Ja, en dan worden er eisen gesteld, gemeente. En ik had het net over Montgomery, die heel goed wist waar een leider over moet beschikken. En die noemde verschillende capaciteiten. Maar wanneer we naar vers 2 gaan zometeen, dan zullen we zien dat het hier helemaal niet gaat over capaciteiten. Over talenten. Het gaat maar over één gave. En dat is de gave die u leest aan het slot van vers 2. De bekwaamheid om te leren. Maar voor de rest gaat het niet om gaven en talenten. Dat moet ons echt opvallen vanmorgen. Wij zouden misschien denken, dat is een begaafde man. Die heeft veel gaven van de Heere gekregen. Die is getalenteerd. Ja, dat wil de Heere wel in dienst nemen, dat wil de Heere wel gebruiken, maar het gaat er in het koninkrijk van God ten diepste niet om. Gideon, hij wordt geroepen als hij dient op de dorsvloer. Amos, hij wordt van achter de koeien weggeroepen. En de mannen in Galilea die door de Heere worden aangesteld tot discipelen en uiteindelijk ook apostel, ze hebben vaak maar een eenvoudige afkomst. Zeker, ze moeten worden opgeleid, deze mannen. We zien ook dat de discipelen met de Heer Jezus rondtrekken 3 jaar lang. En wanneer we kijken naar de tijd van Elia en Elisa waren er profetenscholen. Dus het doet er wel toe dat ze bekwaamd worden en dat ze kennis opdoen in het woord van de Heer. Onderwezen worden door de Heer. Maar het moet ons opvallen vanmorgen, gemeente, dat de Heer niet allereerst kijkt naar gaven en talenten van mensen. Dat is belangrijk vanmorgen. Het gaat namelijk over het geestelijke leven. Dat wordt zometeen heel duidelijk. Hoe iemand staat voor de Heere. hoe de geestelijke verhouding is tussen hem en de Heere God. Dat is belangrijk. En het getuigenis dat daarvan uitgaat naar de gemeente, maar ook naar degenen buiten die gemeente. Dat is bepalend. En daarom lezen we ook in Nehemia 9 dat de Heere zegt, dat er van de Heere gezegd wordt dat hij het hart van Abraham getrouw bevonden heeft voor hem. En daarom zien we dat Saul, hoe knap Saul ook aan de buitenkant was, knappere man werd in Israël niet gevonden, zegt de Bijbel. Dat de Heere toch zegt dat Saul niet oprecht voor hem is, omdat het ging om het hart. Daar gaat het om. En wat zegt Paulus dan als het gaat om de eisen voor een opziener, voor een leider in Gods gemeente? Een opziener dan moet onberispelijk zijn. Er wordt voor onberispelijk hier in de Griekse taal een woord gebruikt dat eigenlijk wil zeggen dat er niets tegen hem moet worden ingebracht. Dat moet eigenlijk niet kunnen. Hij moet eigenlijk boven alle verdenking verheven zijn. Hij mag niet verdacht worden van iets. Dat gaat ver, maar het wordt wel gevraagd. En jonge mensen, verdenking kan groot zijn en een verdenking kan klein zijn. Ik kan me herinneren dat ik in de Herenstraat in Groningen een keer een man heb gearresteerd voor een dubbele moord. Nou, de sporen van het misdrijf zaten nog op zijn kleding. Ik zal er verder niet over uitweiden, maar het was duidelijk zichtbaar. Dit is de verdachte die we moeten hebben. Deze man heeft een dubbele moord op zijn geweten. Maar er zijn ook verdachten geweest die jarenlang met een geheim liepen. Ik heb een meegemaakt die 17 jaar met een moord op zijn geweten liep en de buitenwereld zag er niets van. Totdat hij uiteindelijk toch tegen de lamp liep. Een verdenking kan klein zijn, een verdenking kan groot zijn. Maar Paulus zegt nu, als het gaat om een opziener, dan mag er eigenlijk geen enkele verdenking tegen zo iemand worden ingebracht. Hij moet daarboven verheven zijn. Hij moet onberispelijk zijn. Hoge eis, broeders, een ontzettend hoge eis. Waarom zegt Paulus dat dan? Wel, gemeente, omdat geestelijke leiders van de gemeente moeten zijn. Paulus zegt het tegen de gemeente van Korinthe: weest mijn navolgers. En als we zeggen tegen u, weest onze navolgers, ja, dan moeten we ook navolgenswaardig zijn, toch? Dan moet er feitelijk niks tegen ons kunnen worden ingebracht. Betekent dat dat een ambtsdrager dan zondeloos moet zijn? Nee, dat betekent het niet. Betekent het dan dat een ambtsdrager nooit kan struikelen? Dat betekent het ook niet. Maar het is zo dat een ambtsdrager niet mag leven in zonden waar hij anderen tegen waarschuwt. Richard Baxter zegt het zo. Een prachtig werk dat hij geschreven heeft, de Reformed Pastor. Richard Baxter zegt, als wij anderen de wet voorhouden, mogen we die wet zelf niet breken. En als we tegen bepaalde zonden waarschuwen, kan het niet zo zijn dat we in bepaalde zonden leven. En hij zegt het, als het dreigen van God, als we daar zelf niet voor beven, vallen een ander er ook niet mee lastig. Een opziener moet onberispelijk zijn. Allereerst naar u als gemeente. Maar ook naar buiten toe. Ook naar buiten toe. En ik moest denken aan koning David. Als hij die zonde heeft bedreven met Batseba. Dat Nathan dan bij hem komt. En Nathan dan in opdracht van de Heere tegen hem zegt: gij hebt de vijanden van God, grotelijks doen lasteren. Dan gaat het zelfs over vijanden van de Heere. Maar het wordt David wel aangerekend. Dus binnen de kerk, buiten de kerk. Een opziener moet onberispelijk zijn. En voordat we dan verder gaan, gemeente, nog een laatste opmerking over dat onberispelijk zijn. Daarom zal de duivel nu ook altijd proberen om leiders van de gemeente uit te schakelen. Om nog een ander beeld van Baxter te gebruiken, om een generaal in het leger van Christus uit te schakelen, zodat hij de gemeente van God zwaar kan treffen. We gaan verder met vers 2. Een opziener moet onberispelijk zijn. Eener vrouwen man. Er wordt wel gedacht op grond van dit vers dat een opziener getrouwd moet zijn. Dat wordt hier niet mee bedoeld. Paulus was zelf ongehuwd, de Heer Jezus was ook niet gehuwd. Een man moet niet getrouwd zijn. Maar als hij getrouwd is, dat wil Paulus zeggen, moet hij getrouwd zijn met één vrouw. Hier wordt ook niet zozeer polygamie mee afgewezen met deze woorden. Dat een man niet meerdere vrouwen mag hebben in de letterlijke zin van het woord. Dat wist de gemeente van Efeze wel. Daar mogen we echt van uitgaan. Er wordt ook niet bedoeld, gemeente, dat vind ik ook belangrijk om vanmorgen te zeggen, dat een ouderling niet mag hertrouwen. Want we weten, als een vrouw is overleden, dat een ouderling opnieuw in het huwelijk mag treden. Daar geeft de Bijbel ook aanwijzingen voor. Als Paulus hier zegt dat een opziener ener vrouwenman moet zijn, dan betekent dat dat een opziener, dat een ouderling, een leider in Gods gemeente, toegewijd moet zijn aan zijn vrouw. Dat hij geen andere relaties mag aanleggen met een andere vrouw. Maar het is wel zo, gemeente, dat dit een van de zonden is waar leiders van God het meeste in vallen. En als we kijken naar de schrift, dan moet het ons opvallen dat zelfs de meest sterke man voor die zonde viel, Simson. De meest wijze man voor die zonde viel, Salomo. En zelfs de meest godvrezende man in die zonde viel, David. Dus wie meent te staan, en dat geldt ons allen vanmorgen, wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Hij moet ener vrouwenman zijn. Dan gebruikt Paulus een ander woord en dat is het woordje wakker. Wordt daar letterlijk wakker mee bedoeld? Zoals we hier allemaal wakker in de kerk zitten. Zijn toch allemaal wakker vanmorgen of niet? Of zijn we niet allemaal wakker? De meesten zijn wakker, zie ik. Maar dat wordt niet bedoeld. Als het hier gaat om wakker, dan staat er in de Griekse taal een woordje vrij van wijn. Zonder wijn. Dat betekent niet dat een opziener helemaal niet mag drinken. Daar hopen we vandaag nog wel meer over te horen en straks ook nog wel. Maar het betekent dat iemand nuchter moet zijn, waakzaam moet zijn, alert moet zijn. En om maar een voorbeeld te gebruiken dat we allemaal kunnen begrijpen, ook om dit gedeelte wat begrijpelijk te maken en toegankelijk te maken. Denk maar heel eenvoudig aan een vliegreis. Wanneer we van A naar B zouden vliegen en op enig moment klinkt er vanuit de cockpit de mededeling dat de landing wordt ingezet, maar wij zouden horen dat de piloot die die berichtgeving doet met een dubbele tong spreekt, dan zijn we daar niet gerust op. Want zo'n piloot heeft de verantwoordelijkheid voor zoveel mensen. Nu zet dat maar heel eenvoudig over, gemeente, naar het geestelijke leven. Een dienstknecht van de Heere, iemand die in dienst is van de Heere, heeft grote verantwoordelijkheid voor veel zielen. Hij moet wakker zijn. Hij moet waakzaam zijn. Hij moet alert zijn. Hij moet op zijn post staan. Wakker. Dan staat er woordje matig. Dat betekent eigenlijk beheerst. Dat een opziener zichzelf moet kunnen beheersen, dat hij niet bij het minst of geringst uit zijn slof schiet of inderdaad met de vuist op tafel slaat. Hij moet ook eerbaar zijn, zegt Paulus. En vervolgende tekst. Eerbaar, dat wil hier zeggen, een woordje dat afgeleid is van kosmos. Zijn we eerder tegengekomen. In de kosmos is alles ordelijk. Alles op zijn plaats. Wel, wanneer iemand dient in het koninkrijk van de Heere, moet eigenlijk alles op zijn plaats staan. Alles moet op orde zijn en in orde zijn. We mogen ons er niet makkelijk van afmaken. We moeten ook niet met allemaal zaken beginnen die we vervolgens niet afmaken. We moeten het goed doen. We moeten ordelijk werken in het koninkrijk van de Heere. En zo zegt Paulus, een opziener moet ook gaarne herbergende zijn. Het Grieks zegt hier, er moet een liefde zijn tot vreemdelingen. In onze tijd, gemeente, kunnen we een beroep doen op ontzettend veel hotels. Ik heb het nagekeken, alleen Van der Valk heeft al 70 hotels in ons land. En er is niemand vanmorgen die moet zeggen, ik heb in de achterliggende nacht onder een brug moeten slapen. In onze tijd zijn er voldoende plaatsen waar we kunnen overnachten. Maar in de tijd van Paulus was dat helemaal niet vanzelfsprekend. Was het soms een zorg waar je kon en moest overnachten. En Paulus die zegt hier nu, zie er op toe, opzieners, zie er nu op toe dat u een liefde heeft tot vreemdelingen. Dat u hen nodigt, dat ze bij u welkom zijn. Maar gemeente, ik zou de schrift en daarmee ook de Heere tekort doen, als ik dat vanmorgen niet breder zou trekken. Want Hebreeën zegt, vergeet de herbergzaamheid niet. En daarom komt heel eenvoudig de vraag ook naar ons allemaal vanmorgen, heel persoonlijk. Hoe hoog is onze stoep? Hoe hoog is onze drempel? Of mag de drempel laag zijn? Zijn mensen bij ons welkom? Heel praktisch zijn we gastvrij. En als het dan gaat om een glazen huis, zeker. Een ambtsdrager woont in een glazen huis. Maar het mag geen gesloten huis zijn. Dat vraagt de Heere niet. En dan het laatste, bekwaam om te leren. Het moet ons opvallen, gemeente, dat als het vanmiddag zal gaan om de diakenen, dat de bekwaamheid om te leren niet gevraagd wordt van diakenen, wel van opzieners. Dus de bekwaamheid om te onderwijzen in Gods woord, die bekwaamheid wordt gevraagd van ouderlingen en in het bijzonder van uw dienaar. En ik kwam een keer een mooie uitspraak tegen. Dat God maar één zoon had, Christus. En die ene zoon maakte hij tot prediker. Want wat heeft de Heer Jezus niet veel onderwijs gegeven? Altijd weer opnieuw. Voortdurend leerde hij mensen, onderwees hij mensen, diende hij mensen met het woord. En aan het eind van zijn leven zei hij het ook, tegen zijn discipelen, ga dan heen, onderwijs al de volken. Predik het evangelie. Ja, het evangelie. Dat mag vanmorgen ook weer uitgaan. Omdat de Heere op een goedentieren manier dienaren van die zeer goede boodschap zendt. Tot wie hij wil en wanneer hij wil. Ook vanmorgen. En daarom, gemeente, mag het evangelie ook klinken. Van zijnentwege. Kom tot hem. Zie op hem. Ga tot hem. Kniel voor hem, Christus, die al predikende het land is doorgegaan. Wat een ouderling wel moet zijn, we gaan naar onze tweede gedachte, wat een ouderling niet moet zijn. Ja, zo zegt Paulus in vers 3, niet genegen tot de wijn. Dat betekent niet dat een ouderling helemaal niet mag drinken. Paulus zal verderop Timotheus nog als advies geven om wat meer wijn te drinken. Moeten we er wel bij zeggen dat wijn in de tijd van de Bijbel sterk verdund was. Vaak 1 op 8. Dus 1 maat wijn op 8 water. Het was sterk verdund. Maar toch als hier staat dat iemand niet genegen mag zijn tot de wijn, ook al had het een veel lager alcoholpercentage, dan betekent dat dat iemand geen liefde mag hebben tot die wijn. Hij moet zich niet aangetrokken voelen tot die wijn. Hij mag er niet, heel eenvoudig gezegd, hij mag er geen zwak voor hebben, voor die wijn. Dat zegt Paulus hier. En ook dat kunnen we wel begrijpen, want wanneer iemand genegen is tot de wijn, en daar een zwak voor heeft, dat de ene zonde vaak de andere zonde in de hand werkt. Opziener mag niet genegen zijn tot de wijn. Hij mag ook geen smijter zijn. Betekent dat jonge mensen een uitsmijter met een zwart pak en een veetje op zijn borst, een portier. Zo'n sterke man die bij de ingang staat en die je inderdaad naar buiten smijt als er zaken aan de hand zijn. Nee, Als het hier gaat om een smijter, dan gaat het om iemand die vechtlustig is. Die inderdaad met de vuist op tafel slaat. Die op een verkeerde manier zijn woede tot uitdrukking brengt. Nee, zegt Paulus, een ouderling mag niet zo zijn. Hij mag niet een smijter zijn. Hij mag niet op een gewelddadige manier te werk gaan. Hij mag niet op een fysieke manier te werk gaan. En hij mag ook geen vuil gewinzoeker zijn, vers 3. Dat betekent dat hij niet op een verkeerde manier mag streven naar winst. Dat hij niet geldgierig mag zijn. Dat hij niet gevoelig mag zijn voor geld. En ik moest denken aan de valse leraren die er in Gods koninkrijk hebben gediend. Denk maar aan een Biliam, maar ik zou ook andere voorbeelden kunnen noemen. Ook die mannen hadden juist een zwak voor geld. Mag niet, zegt Paulus. Kan niet, mag niet. Maar, en dan zet Paulus daar iets tegenover. Hij moet bescheiden zijn. En eigenlijk mogen we dat woordje ook vertalen met mild. Zachtmoedig. Geduldig. Langmoedig. Wijs. Verstandig. En inderdaad bescheiden. Hij moet op een bepaalde manier zijn plek weten. En als het daar dan om gaat, gemeente, dan begrijpen we ook waarom Paulus vers 3 besluit met die laatste twee zaken. Geen vechter. En ook niet geldgierig. Dat past niet bij het werk van een opziener. Gemeente, we gaan de verkondiging besluiten. Er is veel gezegd, er is veel van u gevraagd. Veel grondwoorden, veel betekenissen daarvan. We gaan besluiten en allereerst komt tot ons de vraag. Erkennen wij onze kerkenraad als van God gegeven? Wij beleiden het met de bevestiging van ambtsdragers dat ze door de gemeente verkozen en mitsdien van God geroepen zijn, hebben onze ambtsdragers in uw leven die plaats. Buigen we voor hen als het nodig is. En wanneer het zo is dat de kerkenraad u moet vermanen, denk dan nog even terug aan uw belijdenis. Is het dan ook zo dat u eerbiedig buigt onder de tucht van de gemeente? Dat is geen mooi werk voor een ambtsdrager. Zeer zeker niet. Maar erkennen we onze kerkenraad als van God gegeven gezag? Gemeente, een tweede vraag die belangrijk is. Bidden wij voor onze broeders? Bidden wij voor de kerkenraad, bidden we ook voor de predikant. Paulus zegt het op verschillende plaatsen, dat het gebed nodig is om de opening van Gods woord, als het ware in zijn mond gelegd te krijgen, om Gods woord in de opening van zijn mond gelegd te krijgen. Wij zijn afhankelijk elke keer weer van uw gebed en van ons eigen gebed. Zijn we op aangewezen? Kunnen we nooit zonder? Wel draagt u de broeders van de raad op de vleugels van het gebed. Maar wanneer we dan dit overdenken, en dan kijk ik ook opzij naar onze broederskerkenraad, dan komt wel naar ons toe. Wie is tot deze dingen bekwaam? Ik heb het niet gemakkelijk gehad bij het schrijven van deze preek. Echt niet. Want wat wordt er ontzettend veel van ons gevraagd. Maar de verkondiging van vanmorgen mag, als de Heilige Geest zich van ons woord bedient, hiertoe leiden dat we omhoog zien. Naar de grote ambtsdrager in de hemel, de hoge priester. En dat we steeds weer bediend mogen worden door hem. En weet u, broeders, dat raakte mij van de week. Paulus die zegt het in 1 Korinthe 9 en die tekst wil ik nog benoemen. Paulus zegt in 1 Korinthe 9, maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. Ik dacht, dat is wat van die man geweest, tot voorbeeld van ons. Dat je je eigen lichaam bedwingt om niet verwerpelijk te worden, terwijl je zelf het woord van God hebt gebracht en gepredikt. En inderdaad, gemeente, wat een immens grote verantwoordelijkheid. Daarom zegt de Hebreeënschrijver ook dat zij die dienen in Gods koninkrijk eenmaal zich daarvoor moeten verantwoorden. En daarom zegt Jacobus in Jacobus 3 vers 1 dat we er maar niet naar moeten streven om een meester te zijn, om op een voetstuk te staan. Want zo zegt Jacobus dat we een meerder oordeel zullen ontvangen wanneer we dienen in Gods koninkrijk. Meerder oordeel. Ik heb onlangs nog in de studeerkamer tegen iemand gezegd, ook dat komt wel eens naar je toe. Want wat gebruikt een dominee niet veel woorden? En wat maak ik niet veel toepassingen? Om eenmaal daarvoor verantwoording te moeten afleggen. Gemeente, ik hoop dat we ons gedragen mogen weten op vleugels van het gebed. We gaan besluiten. En dan gaan we zo meteen een psalm zingen. Psalm 119 vers 7. En toen ik die psalm opgaf, moest ik denken aan het gesprek dat ik had met een oude dienaar van het goddelijke woord. Dominee van der Weert, u hebt hem gekend. De meesten van u hebben hem gekend. Dominee van der Weert was ernstig ziek. Hij had kanker, de gevreesde ziekte. En hij wist dat hij ging sterven. Ik had hem aan de lijn, het was een telefoongesprek. En toen zei hij het, ik kan me nog levendig herinneren, de woorden van Psalm 119. Hij zegt, ik ben goed af, want ik mag getuigen met de dichter. Ik heb anderen al de rechten van uw mond, met lust verteld en vlijtig onderwezen. Uit al de schat van het grote hemel rond is nooit die vreugde in mijn gemoed gerezen, die ik steeds in uw getuigenissen vond, door mij betracht en anderen aangeprezen. In die gestalte is deze opziener, deze dienstknecht van God, gestorven. Let op de vrome, zie op de oprechte, want het einde van die man zal vrede zijn.